Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Nou, we zitten hier aan de keukentafel wederom. En tegenover mij zit Annette Brinkhuis. Nou, van harte welkom. Normaliter ben ik degene die de vraag aan jou gaat stellen. Vandaag draaien we het een keertje om.
Ja.
Heel apart in principe, maar mensen hebben mij regelmatig gevraagd van, goh Annemarij, waarom ga jij niet zelf een keer in de podcast zitten? En dacht ik, ja. En nu was laatst ook een loopbaankandidaat die tegen mij zei van, Annemarij, maar jij hebt verschillende veranderingen doorgemaakt. Voor jou is veranderen gewoon makkelijk. Toen dacht ik van, nou, makkelijk. Nee, het is nooit makkelijk. Dus Annette gaat mij interviewen voor degene die Annette Brinkhuis niet kent. Zij is expert op het gebied van loopbaancoaching. Ja, dat mag ik nooit zeggen van jou, ik zeg het toch. En jij bent zelf loopbaancoach geweest en je hebt een eigen opleiding opgericht. En je doet nog steeds van alles als trainer, workshops, et cetera. Iedereen die dat wil weten, verwijs ik meteen door naar aflevering 17 van deze podcastserie. Want daarin ben jij aan het woord. Dus jij gaat mij vragen stellen. Dus Annette, succes.
Ja, dankjewel. Nou, ik vind het in ieder geval heel leuk om jou nu op deze manier iets te mogen vragen. Mm-hmm. Dus we gaan gewoon beginnen. Helemaal leuk. Nou, Annemarij, je had de titel is Van Droom naar de Echte Werkelijkheid. Of De Werkelijkheid.
Ja, hè? Ja precies. Ja.
Waarin je eigenlijk ook al zegt dat de droom de basis is van de nieuwe werkelijkheid.
Ja, klopt.
Dus
ja.
Misschien is het wel leuk om eens te kijken van welke dromen jij had
ja.
als
ja.
Jonge meid
ja.
of jong meisje.
Ja.
En hoe zich dat heeft veranderd misschien ja. ook.
Zeker.
Nou, daar gaan we maar mee beginnen.
Daar gaan we mee beginnen. En de titel is afwijkend, moet ik meteen even zeggen. Want normaal is het van de ene beroep naar het andere beroep. Maar ja. ik ben een beetje geïnspireerd geraakt door de podcastgast in aflevering 19. Die van hoofd naar hart had gezegd. En ik denk, ja, dat is eigenlijk wel een hele goeie. En inderdaad, van droom naar werkelijkheid wil niet zeggen dat de droom is uitgekomen. Dus ik dacht, nee, ja, het is wel grappig. Nou, mijn
mooi.
Eerste droom inderdaad was toen ik klein was, wilde ik heel graag danseres worden, ballerina. En dus daar werd ik, werd ik voor getraind. Ging ik 3 keer in de week naar balletles. En toen heb ik auditie gedaan. En was ik al meteen afgekeurd, want ik had scheve heupen. En dat is funest, want dan kan je niet voldoende uitdraaien, weet ik veel wat. Dag droom.
Ja. Wat was dan de basis van die droom? Los van de fysieke beperkingen misschien die je daarin opliep, terwijl je dat wilde naleven.
Ja.
Maar wat zat er in je hoofd dan? Wat vond je boeiend? Wat wilde je daarmee
ja,
doen?
Ja, dansen was wel echt, dat was wel echt een ding voor mij. Dat bewegen en je een soort expressie, zeg maar. Je zou het bijna kunnen zeggen als een communicatiemiddel bewijs van. Hè? Want via dans vertel je echt ook wel een verhaal. En ik kon er enorm mijn energie in kwijt. En dus toen ik eenmaal die droom niet doorging, ben ik wel blijven dansen. Ik ben eigenlijk heel lang blijven dansen.
Oh,
ja. Dus dat is altijd wel een passie gebleven eigenlijk. Ja.
En je kon er energie in kwijt, maar welke dan?
Welke energie? Welke energie?
Ik snap als je er nog even aan denkt, van waar jij zegt bewegen, expressie, en ik kon heel veel energie kwijt.
Ja.
Meestal is zo'n basisdroom altijd interessant. Want waarom? Wat was er dan in jou? Welke energie wilde geleefd worden? Of wilde naar voren komen? Kan je dat herinneren nog misschien? Of?
Ja, ik koppel met het eerste wat naar boven komt. Dus vooral positief, weet je wel. Vooral blij, vooral zin om te bewegen. Ja, zo. Het is grappig, ik moet meteen denken aan een foto. Dat is een hele grappige foto. Mijn vader loopt achter mij in een dat was natuurlijk een zakelijke directeur, weet je wel. Die zag een mooi pak en zo. En ik ren voor hem. En die haren van mij, ik had hele lange haren, die wapperden in de wind. En die foto, op de een of andere manier, de energie in die foto, kan ik nog levendig naar boven halen. Gewoon de vrijheid en het vooruitrennen. Ja, mijn vader die dus keurig, weet je wel, in pak. En dat is een beetje de familie waar ik ook vandaan kom. Hè? Keurig en een beetje volgens de regels. En die energie, dat was vrijheid en beweging.
Ook een soort contrast.
Contrast.
Wil om vrijheid te voelen.
Ja.
Zoiets.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja.
Dat is interessant.
Ja. Maar goed, daarna, dus die droom die ging dus niet door. En dan zit je wel een beetje met gebakken peren, zeg maar.
Ja.
En ik weet nog wel dat ik had de HAVO gedaan en wist dus ook echt niet wat ik daarna moest gaan doen. En ik kan me herinneren dat ik een beroepskeuzetest gedaan heb toen met mijn moeder. Dus toen kwam de allereerste soort van loopbaancoach hier om de hoek. Nou, daar kwam eigenlijk uit van, goh, ga gewoon eigenlijk eerst een tussenjaar doen, weet je. Dus,
ja.
En dat is eigenlijk de tweede droom, dat is een beetje Parijs. Waar dat vandaan komt, nou, dat heb ik echt geen idee. Maar ik heb altijd, ik ben één keer naar Parijs geweest met mijn ouders en dat was zo'n impact. Ik dacht van, nou, hier wil ik naartoe, naar deze stad, hier wil ik wonen. En daar heb ik uiteindelijk in totaal 3 keer gewoond. En dus die droom is wel degelijk uitgekomen.
Ja.
Maar goed, niet voor blijvend. Terwijl de tweede keer dat ik daar woonde, dacht ik even, oh, ik wil hier altijd blijven wonen. De derde keer dat ik daar naartoe gegaan ben, is vanuit de studie film- en televisiewetenschappen. Die studie zat nog niet in het Erasmus-programma. En ik had eerst iets van, waarom is dat niet zo? Dus daar ben ik achteraan gegaan. En toen zei ze, nou Annemarie, ga jij als pionierstudent naar Parijs? Zoek het lekker uit. En dan zien we wel of het gaat lukken. En dat is dus gelukt. Dus ik heb de universiteit in dat Erasmus-programma kunnen krijgen. Maar toen ervaarde ik Parijs wel anders. Toen de derde keer dacht ik wel van, goh, als je hier wil wonen, het is wel echt een harde stad, zeg maar. Je moet wel echt goed meedraaien, wil je daar je hoofd boven water houden, had ik zo het idee, zeg maar. Dus ik was eigenlijk daarna wel tevreden met mijn leven in Amsterdam, et cetera.
Ja, dat je daar weer uitstapte eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Ja.
Was het een soort romantiek misschien wat je zocht of wat je tegenkwam?
Ja, het is natuurlijk ook een decor waar je instapt. Ja. Een hele joie de vivre.
Ah, ja, dat.
Dat spreekt wel tot de verbeelding, zeg maar. Ja.
Ja.
En dat was eigenlijk wel oké zo. Ja, die droom is dus min of meer uitgekomen en tegelijkertijd ook afgerond.
Was het oké voor de fase waarin je toen zat? Ja. Was dat eigenlijk voldoende?
Ja. Ja.
Ja. En toen, wat gebeurde er toen?
Ja, toen was de droom natuurlijk naar die studie om bij televisie terecht te komen. En dat lukte inderdaad. Ik ben bij John de Mol begonnen, maar toen dacht ik wel van, oh nee, dit is echt, ja, je denkt alleen maar, ik moet alle kansen pakken die ik pakken kan en kilometers maken en ervaring opdoen. Maar dus ik begon bij All You Need Is Love en daarna Koffietijd. Toen dacht ik van, nou, nee, dat is het toch niet. Dus toen ben ik eruit gestapt. Ben ik een jaar iets anders gaan doen. Maar bleef wel in mijn achterhoofd van, hoe nu verder? Ik wil die kans wel hebben en pakken. En toen kwam dat een functie voorbij bij de afdeling, afdeling drama bij de VARA. En die job heb ik gekregen. En uiteindelijk heb ik zelfs vanuit de VARA nog een soort van praktische opleiding gedaan in Hilversum productie. En ben ik ook inderdaad productie gaan doen, echt op de vloer. Dus dat was heel, ook wel weer een droom die uitgekomen is wel. Met allerlei omwegen uiteraard.
Ja.
En ook momenten dat je denkt van, nou gaat het überhaupt wel lukken.
Ja. En die John de Mol, had je toen al die opleiding bij de universiteit gedaan?
Ja, dat was
televisiewetenschap.
Ja.
En was dat ook de bedoeling dan, dat je bij die tv terecht zou komen?
Toen? Ja, dat was wel een wens. Ja. Ik had wel, achteraf gezien, ik deed dus een beetje de richting productie, zeg maar. Maar het is eigenlijk heel raar om dat op universitair niveau te doen. Hè? Je kan veel beter de filmacademie of een productionele opleiding gaan doen. Maar goed, mijn pad ging richting de universiteit en ik ben daar een beetje op uitgekomen. Ja. Maar
vond je tijdens die studie mooi aan die opleiding?
Ja, het grappige is dat ik in die opleiding eigenlijk al heel erg bezig was met beeld en inhoud. Heel grappig. Dus ik deed op een gegeven moment onderzoek naar een broer en een zus. En dan fotografie. Van goh, wat herinner jij je aan die evenementen van deze situatie in de familie? En wat herinneren de ander zich, zeg maar? Dat verschil, zeg maar, in herinnering. En toen ik in Parijs was, ging dat nog een stapje verder. Toen was er college van Roger Audin, weet ik nog heel goed. En dat ging over familiefilm. Ja, en dan dacht ik van, nou, wat grappig dat hier helemaal zelfs een college overgegeven wordt. En familiefilm is natuurlijk, weet je, dat wordt bij de kerst en bij de verjaardag. Het zijn altijd mooie, het gezellige momenten. Maar ondertussen is er allerlei pijn en ellende aan de achterkant. En er zat iemand in die collegezaal, Emmanuelle Bernard, weet ik nog heel goed. Ja. Zij kwam van de televisie, was producer, maar had een psychologie als achtergrond. Dus zij wilde weer studie oppakken. Zij deed onderzoek naar familiefilm. Dus eigenlijk ook weer die herinnering binnen een verschillende familieleden. Dus ik ben dat met haar. Ik heb me aangeboden als assistent. Ik zei van, nou, je zoekt vast een assistent. En toen ben ik met haar op pad gegaan. Nou, dat was wel echt supercool.
Geweldig.
Ja, dus en dat is uiteindelijk ook een beetje mijn afstuderen geworden. Pieter Forgaard is een filmkunstenaar die manipuleert eigenlijk familiefilms. Dus hij maakt er een heel nieuw verhaal van. Dus die interesse in beeld versus inhoud is er eigenlijk altijd wel een beetje
mooi,
geweest.
Dat is interessant. Dat je met name die inhoud zoekt.
Ja, ja.
Want je kan vele wegen bewandelen, denk ik, in zo'n studie.
Ja.
Maar dat je trigger is geweest. Ja. Toen van, daar moet het over gaan wat jou betreft.
Ja, 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 ja.
Familie en psychologie. En dan vooral ook de kunst van het beeld. Hoe zet je het neer? Ja. Hoe doe je dat?
Ja, precies. Ja,
interessant.
Ja, ja. Precies.
Ja.
Ja, en dat is dan eigenlijk ook wel weer meteen een mooi bruggetje naar de volgende droom. Want op een gegeven moment, ik ben wel die van de televisiewereld uiteindelijk uitgegaan. Omdat ik toch wel wat meer zekerheid zocht. En bij tv was dat niet voor de hand liggend. Dat je altijd programmacontract, et cetera. En op een gegeven moment hoorde ik over de Hermitage Amsterdam. En dat in wording was. En, en dat gebouw, dat was eerst een verpleeghuis. En dat zou dan worden omgeturnd. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een hard head tour gehad heb. Tijdens de bouw zo'n beetje. Was super interessant. Toen dacht ik van, nou, dit is een heel mooi volgend verhaal. En toen heb ik contact opgenomen met het idee van, goh, het is een particulier museum die zelf financieel de broek moet ophouden. Dus ik zei, nou, jullie gaan vast en zeker evenementen organiseren. Nou, ik kan daarin bijdragen. En zo ben ik uiteindelijk in gesprek gekomen en ben ik begonnen als kwartiermaker om het boekingskantoor op te zetten. Mensen aangenomen, structuur neergezet, et cetera. Maar wat is zo interessant aan de Hermitage is dat zij dus de link hadden met de Hermitage uit Rusland. En dus verhalen vertelden van allerlei tentoonstellingen, kunstenaars. En iedere keer een nieuwe tentoonstelling. Dus als je het nou over verhalen hebt, was dat wel echt een enorme box aan verhalen. Ja, en dus in zekere zin is die droom uitgekomen en tegelijkertijd is die droom ook
weer ontploft. Ja,
helaas. Dus door corona en door de oorlog is het eigenlijk helemaal afgelopen voor heel veel mensen. Er waren drie ontslagrondes. Nou ja.
Maar wat mij opvalt, hè, dat je het begin van de nieuwe droom, dat je heel veel initiatiefkracht hebt.
Mm-hmm.
En dan van daaruit blijkbaar ook dingen tegenkomt steeds.
Ja.
En wat drijft dat initiatief, denk jij? Kan je daar net iets meer naar kijken misschien?
Ja,
het
is misschien wel inderdaad toch wel een beetje een droom. Een droombeeld hebben en daar naartoe werken, zeg maar.
Ja.
Het is makkelijk. Je hoopt natuurlijk wel op resultaat, alleen je hebt geen garantie op dat resultaat. Maar het geeft wel energie.
Ja.
Een doel hebben geeft wel energie.
Ja.
En maakt dat je makkelijker kan kiezen of zo. Hè? Dat je makkelijker je pad kan uitstippelen.
Ja, het valt mij op dat jouw initiatief wordt gedragen door een fascinatie.
Ja.
Steeds. En wat is dat? Hoe zou je de rode draad kunnen zien voor jou? Hè, van een meisje wat met wapperende haren de vrijheid zoekt en uit de structuur wil.
Mm.
En dan uiteindelijk naar Parijs, joie de vivre, zei je heel prachtig. Ja. Dus dat is ook allemaal vrijheid. En dan ineens krijg je het idee van, oh ja, het moet over beelden gaan en inhoud.
Ja, ja.
En hoe, wat... Ja, ik ben altijd veel meer benieuwd nog van wat zit er nou aan jou, in jou als fascinatie?
Ja.
Kan je dat benoemen? Want het komt er dus gewoon keihard uit.
Ja.
Omdat je dat volgt ergens.
Ja, ja. Maar het is ook wel weer fase gebonden, denk ik, die fascinatie. Hè? Maar ja, de inhoud is wel belangrijk en dat doet er toe. En
ja.
Dus dat maakt dan ook een beetje de urgentie of zo. Hè? Ja, omdat het er toe doet. En iedere fase is anders. Dus bijvoorbeeld de fase van studeren. Dan heb je een droom van, goh, ik wil een studie die dicht bij me past. En dan is dat heel belangrijk. Ik moet nu bijvoorbeeld ook denken aan het hele proces van mijn ouders, die allebei dementie hadden en die ik heb helpen verhuizen, zeg maar. En sowieso als mantelzorger veel lang heb verzorgd. Daar zit zoveel urgentie, weet je. En daar zit zoveel liefde en zorg voor mijn ouders, zeg maar, om te zorgen dat zij een goed onderkomen hebben. Dus de urgentie is denk ik heel belangrijk. Ja,
voor
de
jou
urgentie,
ook, hè?
Ja, ja, precies. Dat het ertoe doet.
Ja, om een verhaal of een want de urgentie, hoe wil je dat, bedoel je dat om te vertalen dan naar een verhaal of naar een, om feitelijk iets neer te zetten?
Mm.
Er komt een urgentie in jou eigenlijk.
Ja, 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 dat is het misschien. Ja, 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 zo voelt het, ja. Ja. Ja, ja, ja.
Dit is belangrijk.
Ja, zo. Ja, ja. Ja, precies.
En dat heeft dan ook te maken met inhoud, met psychologie, met het verhaal, familie.
Ja, 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 ja.
Oké, hermitage. Ja, dat liep dus af.
Dat liep dus
door
af,
door allerlei externe omstandigheden.
Ja, ja, ja. En
wat had je nou kunnen uitleven daar, als het niet was afgelopen? Wat dacht je? Wat was de verwachting?
Nou, wij zaten al in een veranderingsproces, moet ik heel eerlijk bekennen. Want dat maakt ook dat wij bij de eerste ontslagronde behoorden. En wat was dat veranderingsproces? De hele afdeling events waar ik inmiddels toe behoorde en het restaurant zaten in een aparte BV. Mede omdat daar dus vacatures open stonden en het museum eigenlijk bedacht van, goh, we moeten onze energie gebruiken voor het maken van tentoonstellingen. Dus we gaan dat toch
apart.
Apart.
Ja.
En dat was al een enorme verandering waarvan ik dacht van, goh, ja, hoe leuk is deze verandering precies? Ik voelde mij toch echt wel meer bij de Hermitage behoren, zeg maar, Hermitage Amsterdam. Dus toen 1 februari we startten met die nieuwe BV, kwam 16 maart corona.
Jeetje,
ja, dat was natuurlijk funest. Ja. Er stond natuurlijk niet zoveel op die bankrekening en alles werd afgeblazen, et cetera. Als ik terugkijk, is mij misschien ook wel weer veel ellende bespaard gebleven.
Ja, ja.
Kijk, op dat moment waren we de eerste groep, met z'n 32 stonden we op straat en het was echt super pijnlijk. Maar daarna kwam dus, de corona bleef en de oorlog kwam eraan tussen Rusland en Oekraïne. Dus ja, mijn collega's hebben natuurlijk ook enorm ellende meegemaakt. En zeker de mensen die achterbleven, die hebben mensen zien gaan. En ja, dat is een zware tijd geweest.
Ja.
Dus dat is mij bespaard gebleven. Dus zo kijk ik er eigenlijk nu een beetje tegenaan. Ja. Ja.
En van daaruit, want dan had je had een bepaalde verwachting natuurlijk, die je daar zou gaan uitleven, ook voor jezelf, denk ik. Met je kwaliteiten en, fascinaties. En wat gebeurde er toen? Hoe ben je toen verder gegaan?
Ja, ja. Dan kom je dus letterlijk in een uitkering, zeg maar. Hè? En op de een of andere manier toch ook alweer een beetje steunde was, dat je met meerdere was. Dus we hadden ook echt wel steun aan elkaar, zeg maar, met de collega's. En ik heb ook wel loopbaancoaching gesprekken gevoerd. En uiteindelijk, eigenlijk een beetje op advies van mijn man, John, die hier de techniek ook doet. Die zei van, goh, waarom ga je niet proberen om voor jezelf te starten? Dat heeft hij zelf ook gedaan. Nou, wijs ik ook weer naar zijn aflevering in deze podcastserie. En dus met behoud van uitkering kan je dat gaan uitproberen. En dat ben ik gaan doen. Okay. En de grap is, als je voor jezelf begint, dan begint eigenlijk constant die vraag van, goh, waarom doe ik wat ik doe?
Ja, en wat wil ik?
Wat wil ik? Al die vragen. En nou ja, dus ik heb een ondernemingsplan geschreven. Een goede vriend van ons, Marcel van Heijden, heeft mij geholpen met de website. Nou, daar kwamen ook al die vragen. En ik dacht van, oh jee, ik ga gewoon voor mezelf beginnen. Lekker
Maar als wat ging je voor jezelf gewoon beginnen?
Ja, organisaties helpen die kon bijdragen in organisaties, zeg maar. Hè? Dus op gebied van events of dat soort zaken.
Ja.
En het was eigenlijk heel bijzonder dat dat lukte. Omdat in corona natuurlijk netwerken eigenlijk
ook niet kon.
Nee. Ja, dus dat was wel heel bijzonder. Maar goed, gaandeweg ben ik eigenlijk steeds meer met die vraag bezig gaan houden. En dacht ik van, god, dat vond ik echt interessant. En heb ik uiteindelijk nog een soort van kort loopbaancoachingsgesprek 3. En daar kwamen 2 profielen uit. En de een was zakelijk manager en de ander was jobcoach of werkcoach. En dacht van, hé, wat grappig. En dan kijk je heel anders naar je cv. En dan realiseer je van, ik heb de boekingskantoor opgezet. Ik heb bij de Rode Hoed een afdeling opgezet. Mensen aangenomen, functioneren. Nou ja, weet je wel, dus heel veel personele zaken zitten wel in die cv verweven. Dus dat, en zo ben ik dat nieuwe pad ingeslagen.
Van
en bij jou uitgekomen.
Loopbaancoach worden.
Ja.
En als je daar nu op terugkijkt, heb je daar nou, wat vind je daar leuk aan nu?
Aan dat loopbaancoaching?
Ja, wat vind je?
Ja,
wat
ik vind het geweldig daar, om met mensen in gesprek te gaan en dat mensen eigenlijk eigen inzichten en talenten gaan ontdekken. En eigenlijk met een nieuwe blik naar zichzelf kijken. En zeker als mensen al wat verder, al wat werkervaring in huis hebben. Dus in principe als zij behoefte hebben aan een verandering. Ze hebben eigenlijk alles al in huis. En dan is de kunst om het op een andere manier in te zetten. Zo pakt het gewoon vaak uit, zeg maar. Ja. En dat is wel heel mooi.
Ja.
En wat
kan jij ze bieden vanuit jouw levenservaring en alle veranderingen die je doorgemaakt hebt?
Ja, nou ja. Eigenlijk veranderen is denk ik het meest moeilijke wat er is.
Ja. Het is het moeilijkste wat er
is. Het is het moeilijkste wat er is, denk ik. En dat zal ook nooit makkelijk zijn. En ik denk dat genoeg veranderingen overkomen ons. En dan is het, ga er maar aan staan en heb flexibiliteit en veerkracht. Maar als je er zelf voor kiest, is ook niet makkelijk. Ook al lijkt het aan het begin heel erg leuk. Maar daarom is het zo belangrijk, denk ik, dat je uitkomt bij die urgentie, zeg maar. Hè? Dat is dus waarom wil je iets? Waarom doe je iets?
Mm-hmm. Kan je dat eens beantwoorden voor jezelf? Waarom wil je dit? Want je bent heel erg gemotiveerd.
Ja.
Zo komt het in ieder geval mij over.
Ja.
Om in dit werk van betekenis te zijn.
Ja, eigenlijk begint het een beetje. Het begint met het gesprek. Ik vind het gesprek voeren heel belangrijk. Ja, en dat doen we hier in huis ook aan de tafel met de kinderen. En ik heb zelf dus 2 kinderen in leeftijds 18 en 19, zeg maar. Die aan het begin staan van studie en carrière, et cetera. En om nou heel eerlijk te zijn, als we naar de wereld om ons heen kijken, gebeurt er nogal wat. En is er in organisaties vaak veel aan de hand. Dus het is heel belangrijk dat mensen weerbaar zijn en vertrouwen hebben in zichzelf en zich durven uiten. Ja. Dat soort zaken. Dus het begint eigenlijk helemaal hier aan deze keukentafel.
Mm-hmm.
En dat merk je ook in de gesprekken met loopbaankandidaten. Mensen zich weerhouden door angst of zich niet durven uitspreken of zich aanpassen of en dan aan zichzelf voorbij gaan. Terwijl mensen vaak hele goede ideeën hebben.
Ja, en veel mogelijkheden hebben.
En veel mogelijkheden hebben. Dus ja, ik denk dat... nou ja, hè, dan moet ik meteen weer denken aan dat boek van Jitske Kramer. Dat we, hè, die tricky tijden. En dat we nu in zo'n chaotische tussenfase zitten met z'n allen. Ja. Hè? Met z'n allen. Alles... En hoe gaan we hier goed doorheen komen, zeg maar. Ja, nou ja, dus... Ik had laatst een masterclass gevolgd van School of Life met Machteld Hubert. Of ik weet niet of ik dat goed zeg, maar zij was voormalig huisarts. En is nu een oprichter van Positieve Gezondheid. En zij hamert heel erg op preventiviteit. Of preventie, zeg maar, moet ik zeggen. Mm-hmm. Preventie in de gezondheid. En ik denk dat het ook binnen het werkende samenleving een hele goede is. Dat we preventief aan de slag gaan. Dus dat we niet pas gaan coachen of helpen op het moment dat mensen
misgaan.
Ja, precies, burn-out en helemaal iedereen omgevallen is. Nee, preventief. Want iets veranderen, hoe groot of hoe klein ook, kost ook energie en tijd. Ja, ja. Dus als je erachter komt waarom iets niet werkt of wat je anders wil, al is het in je werk, je kan ook in je werk, in je functie dingen veranderen. Het populaire jobcraft is er ook nog. Maar je moet wel even stilstaan en inzoomen om goed te weten welke kant moeten we op. Mm-hmm. Dus ik denk dat er heel veel belang is bij loopbaancoaching en vooral preventief te werk gaan. Ja.
En kan jij dan ook als meisje met je wapperende haren de vrijheid initiëren bij je klanten? De vrijheid die je zou kunnen gaan voelen?
Ja, ja. Ja, dat...
Nou, de structuur is, halen.
Ja, dat gebeurt een beetje in die gesprekken. Ja, dat is precies. Heel mooi. Dat die energie opgepakt wordt. Dat is grappig, moet ik ook weer meteen denken aan... Ik heb heel lang flamenco gedanst. En wat gebeurt er op het podium met een flamenco danseres en de gitarist? Op een x-moment is er duende. Daar gaat het om. Dan gebeurt er iets in energie.
Magisch.
Magisch. En dat kan je soms in loopbaangesprekken ook hebben.
Ja.
En dat is niet doordat ik kennis en wijsheid heb, maar dat is meer door de vragen die je stelt en door de persoon zelf gaat te raden bij zichzelf. En het kwartje komt naar boven. En dat is zo fantastisch.
Ja, dat is magisch. Ja,
dat
van
is
het
echt
werk
magisch.
Ook,
ja.
Dus je bent eigenlijk een ontlokker van de vrijheid van de ander.
Ja,
dat hij zich dat gaat realiseren.
Ja,
ik vind het wel grappig dat thema vrijheid bij jou eigenlijk overal terug te vinden is.
Ja,
die fascinatie daarvoor, van hoe doe je dat?
Ja.
Met al de energie die je daarin moet hebben ook, om dat te kunnen doen. Maar dus eigenlijk is dat vak nu, wat je nu dan via allerlei obstakels toch ook gevonden hebt, nu een heel mooi plaatje van wat je in feite altijd al wilde.
Mm-hmm.
Tenminste, ik zie ineens een rode draad, ik weet niet hoe jij het ziet. Het belangrijke is dat voor jou het verhaal vertellen. Dat was een van de eerste dingen die je zei.
Mm-hmm.
Het verhaal vertellen, communicatie, expressie.
Ja.
De vrijheid, de wapperende meisje wat voor de vader die de structuur vertegenwoordigt uitrent.
Ja.
En het ook, mind you, wel ook allemaal zoekt en neerzet. Niet altijd makkelijk.
Nee.
Dus je bent ook tegengehouden, weer naar een nieuwe fase.
Ja.
Dus die initiatiefkracht die je hebt is... fantastisch om te zien, denk ik. Dat helpt je ook.
Ja.
En ook niet bang om een andere weg in te slaan. Dus steeds weer ook het andere pad zoeken.
Ja, ja en tegelijkertijd... je zou het misschien bijna ook naïef kunnen noemen.
Ja, omdat dat is zo mooi.
Ja, er is energie en je springt erin, zeg maar. Maar die vier fases, zeg maar, van veranderen... Hè, dus dat... dat je onbewust onbekwaam en dan ben je bewust onbekwaam. Dat is de meest vervelende fase, weet je wel? Dat je ineens ervaart van oké...
Kan het nog helemaal niet.
Nee, precies. En dan word je bewust bekwaam, oké, dat is al fijn. En dan hoop je uit te komen bij die onbewust bekwame fase.
Ja.
Maar die stappen doorloop je wel. En niet alles is dus even fijn, zeg maar. Maar het gaat wel bij het begint bij het initiatief of bij de sprankeling.
De sprankeling,
of zo.
Ja, precies.
Ja, ja.
Ja, nou ja, ik denk dat jij als loopbaanadviseur, loopbaancoach heel veel kan inleven en ook kan bieden in het begeleiden van mensen. Omdat je dit zo goed kent.
Ja.
En ook de terugslag.
Ja.
Maar ook het ontzettende plezier als je wel je pad instapt weer.
Ja.
En wat zich dan weer aandient.
Ja, ja.
Dat is mooi.
Ja.
Hey, zijn er nog mensen die jij inspirerend vindt?
Ja, oh ja, dat is ook zo'n leuke vraag eigenlijk. Ja, grappig. Sorry, de technicus aan de tafel, die wordt enthousiast. Nou, John is zeker een inspirerende figuur voor mij. Nou, zonder John was ik dit hele pad misschien niet ingeslagen. Ik bedoel, zelfstandig ondernemerschap is niet... dat vind ik wel echt een moeilijk iets, hoor. Dat is een totaal ander iets dan in loondienst.
Ja, hè? Wat is er anders?
Ja, het moet allemaal uit jezelf komen. Ja. En je staat eigenlijk constant aan, eigenlijk min of meer. Hè? Loondienst is toch wel een soort van warm bad. Een soort van, ja
kan
makkelijker.
Het zijn, hè?
Kan het zijn. Kan het zijn, nee. Ja. Maar goed, er zijn heel veel mensen die natuurlijk mij geïnspireerd hebben. Maar het is een grappige vraag, want... in de fase dus toen ik voor mezelf was begonnen, kwam ineens op mijn pad het Magic Art Center. Dat werd gerund door Veronique Ros. En zij is inmiddels overleden. Zij was de weduwe van Richard Ros, een wereldkampioen goochelaar. Oh. En zij hadden een klein theatertje gemaakt, het Magic Art Center. En dat was voor goochelaars echt geweldig. Met pluche gordijnen en Franse bistrostoeltjes. Echt fantastisch. En daar ben ik door een keer een muzikaal dineravond terechtgekomen. En ik heb een korte periode als vrijwilliger dit soort avonden geïnitieerd daar. En zo leerde ik haar kennen. Maar ze had een auto-ongeluk gehad. Ze was in de 70. Heel fragile dame. Maar iedere avond dat er daar iets was, was zij aanwezig. En bleef ze tot het laatste moment. Dus op een gegeven moment toen heb ik haar gevraagd van... Goh, Veronique, hoe doe je dat? En ik zal nooit vergeten dat zij zei... Annemarie, dit is mijn leven. Maar dan een beetje op dat Franse. Want ze was niet Frans, ze was Pools. Maar ze was in Parijs opgegroeid. Dus Annemarie, dit is mijn leven, zei ze zo. En toen dacht ik van wauw. Dat je dat kan zeggen, hè? Dat je mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En dat heeft heel lang in mijn hoofd een beetje gegalmd. Het gaat echt wel om dat je met iets bezig bent waar je helemaal achter staat.
Oh, ja. Dat is het. Ja, ja, dat je iets levensvervullends.
Ja, 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 ja.
En wat bewonder je in haar?
Ja, zij heeft wel haar leven helemaal ingericht rondom de werk. Hè? Dus zij waren ook met z'n tweetjes, hadden geen kinderen of zo. Dus het was helemaal, dat was helemaal hun... Ik weet niet of ik dat nou... Ik ben heel blij dat ik ook een gezin heb en kinderen. Mm, yeah. En ik zou niet zonder willen. Maar met zoveel passie... zich kon inzetten, ondanks alle pijn. Want ze had gewoon echt pijn. Ze was nog niet genezen.
Letterlijk pijn.
Ja, ze had echt dat auto-ongeluk. Dat was een zwaar ongeluk geweest, ja. Dus ze stond daar met pijn en al. Helemaal gepassioneerd en bevlogen. Dus dat is natuurlijk
dat
fantastisch.
Is dus ja, 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 ja. Gepassioneerd en bevlogen.
Ja.
Ben jij dat ook? De Jungiaanse psychologie zegt altijd... dat wat je bewondert in de ander, ben je zelf.
Oh, wat grappig. Ja.
Dus vandaar de vraag.
Ja, 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 ja. Ja, dat...
Ondanks de pijn,
ja,
toch
ja.
Passie en leven. Gepassioneerd leven.
Ja, nou ja, dat is wel waar ik naar op zoek ben, ja. Ja, dat is wel wat ik...
Dat denk ik ook.
Ja,
ogen gaan helemaal stralen.
Ja.
En ja. Toch een klein beetje Frans zat er weer bij.
Ja, 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 grappig. Ja, ja, ja. Ja.
Mooi.
Ja. Ja. Ja, mooi.
Interessant.
Ja.
Nou, waar zijn
we? Dan zijn we een beetje bij de tip uitgekomen, hè?
Ja, dus, dat vind ik.
Gaat echt
of je nog een tip hebt.
Ja, nou, dat is wel grappig. Ik had echt zoveel tips, want ik zit daar natuurlijk over na te denken. Wat ga ik nou voor tip geven?
Ja, voor wie eigenlijk?
Ja,
waar zullen we aan denken?
Ja,
maar over veranderen gaat het.
Ja, precies.
Hè? Dus wat helpt dan?
Ja, als je daarover nadenkt, dan kom ik eigenlijk uit van, nou weet je, dat eigenlijk zorgen ervoor dat je gezond bent en blijft. Ik denk dat is echt super belangrijk. Want iets veranderen, dat kost tijd en energie. Dus hou jezelf goed in de gaten. Ik heb het opgeschreven, dus ik spiek even op mijn briefje. Even kijken, wat had ik nog meer? Dat je stimulans hebt vanuit je omgeving. Nou, dat heb ik super ervaren, wat ik al eerder zei, hier aan de keukentafel met John. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar ook vrienden, dat je gestimuleerd wordt in wat je gaat ondernemen. Want het is best, kan best spannend zijn. En inderdaad, wat iedereen eigenlijk al een beetje zegt, van nou, kleine stapjes, niet te snel willen gaan. Tegenslagen zullen er zijn, maar soms pakt een tegenslag goed uit. En dan, nou, laat je daar dan door inspireren, weet je wel. En ja, ga doen wat belangrijk is voor je.
Ja, ja, dat die, is denk ik.
Ja, want daar krijg je energie van uiteindelijk.
Je moet je passie leven.
Ja.
Ja, je passie dat is wat jij wil uitstralen, ja, volgens
ja,
mij.
Ja, 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 ja.
Althans, dan zie ik ineens heel veel, ja. Straling.
Ja. Ja, je hebt maar één leven uiteindelijk. Hè? Ja, dus maak er wat precies. Van, bij wijze van dat.
Ja,
ja, maak er wat
en
van.
En wees niet bang, misschien. Ja. Hè? Is ja. Dat wat je wil zeggen ook.
Precies, ja. Nou, dus zijn we er,
dankjewel.
Hè?
Ja, mooi verhaal, ja, leuk. Denk ik.
Ja, dankjewel, Annette. Superleuk.
Graag gedaan.
Dat we dit weer samen hebben gedaan.
Ja, vond ik ook. Ja. Het stond weer borrelt van de energie.
Ja, leuk, leuk. Ja. Dankjewel. Dit was de podcast met Annemarij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.